Hoi en welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw tweewekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Kevin Rombouts en vandaag praat ik met onze PUBG Daredevil Tom Kouwenberg.
Hi, wat een aanhaal.
Ja. En we hebben chef R3 meegenomen, Amado Prado. Goedendag.
Geen PUBG-references voor mij, nee?
Nee, ja, Dr. Pan, maar ja, dat kun je tegenwoordig ook niet meer zeggen. Dus dat is... Nee, ja, ik dacht ik maak een R3-referentie, want we gaan het vandaag hebben over Shadow of the R3, de nieuwe DLC voor Elden Ring. Want ook de discussie rondom moeilijkheidsgraad in games light weer heftig op het moment. Moet iedere game voor iedere speler goed te spelen zijn, of is het oké als een game gewoon te moeilijk is? Amador reviewt de DLC momenteel voor ons, dus leek het ons een goed idee om... om hem er weer eens bij te halen.
Mm-hmm.
Maar voordat we het over die DLC gaan hebben, eerst nog wat nieuws. Want er is weer genoeg gebeurd de afgelopen 2 weken. Ja, of is er eigenlijk genoeg gebeurd, Tom? Er gebeurt genoeg momenteel. Kijk maar naar Den Haag op het moment. Maar is er in onze branche nog genoeg gebeurd?
Laten we het anders gewoon even over de Tweede Kamer gaan hebben en het kabinet. Nee, dat is een beetje een ding. We hadden het er net al over. De zomerstop van het nieuws is een beetje aangebroken. Het is echt die komkommertijd aan het worden. Dus er is niet zo heel veel te doen. Maar ik heb wel. Ik kom met een public service announcement. Direct uit mijn inbox. Mocht je ooit D&D online hebben gespeeld. Dat je denkt van we gaan pen en paper doen, maar we doen het dan via zo'n handige website. En die hele handige website was toevallig Roll20. Dan doe je er waarschijnlijk goed aan om even wat wachtwoorden en zo te gaan veranderen. Want schijnbaar is er een aardig datalek geweest bij Roll20. Er is een heleboel uitgelekt, wat persoonlijke informatie. Die zou mogelijk exposed kunnen zijn. En dan hebben we het over voornaam, achternaam, laatst ingelogde IP-adres. En als je iets hebt gekocht ooit bij Roll20, dan waarschijnlijk ook de laatste paar nummertjes van je creditcard. Het is niet helemaal zeker of die malafide gestolen zijn, maar er was gewoon ineens een mailtje in de inbox wat zei, pas even op en het is misschien een beetje cautionary. We weten niet wat er gebeurd is, maar we wouden jullie toch even inlichten en verander misschien je wachtwoord. Dus,
ik las nieuwsberichten dat er iemand zijn admin-account per ongeluk open had laten staan of zo. In ieder geval, er zou entry zijn gemaakt via een admin-account op de website.
Dat maakt het extra lullig natuurlijk. Moet ik ook zeggen. Roll20 heeft altijd heel kleinschalig aangevoeld, omdat het niet heel flashy is allemaal. Het is heel erg web-based, dus het stelt ook allemaal niet zo heel veel voor. Maar het is natuurlijk wel in die coronaperiode enorm populair geworden. Dus ze geven ook niet aan hoeveel er nou precies dan uitgelekt is. Maar ik mag toch aan, dat zijn toch best wel wat D&D-spelers die...
Ik denk dat er stiekem wel een grote database is.
Ondanks dat het dus niet heel grootschalig of zo aanvoelt. Maar hopelijk gebeurt er ook verder niks met die accounts. En hoe ze dan binnen zijn gekomen. Het is natuurlijk extra lullig als het via een admin is gegaan. Maar laten we gewoon hopen dat het in ieder geval het lek nu gedicht is. Dat sowieso. En dat er niks malafide gaat gebeuren met de dingen die naar buiten zijn gekomen. Dus zoek mij vooral ook niet op op het dark web of zo.
Want jouw e-mailadres was nog niet online te vinden.
Nee, dat kun je nergens vinden. Nee. Ik ben chronically offline. Mij vind je niet op het internet.
heb je jezelf wel eens opgezocht op Have I Been Pwned?
Oh ja, dat heb ik
heel dramatisch. Dat is heel dramatisch als je dat weer doet.
Dit is iets wat ik niet ken?
Dit is volgens mij van de Amerikaanse politie, toch? Dit is
Nee. Volgens mij is het een service van wat partijen in de goedheid van hun hart, zeg maar. Have I Been Pwned is een website, daar kun je je e-mailadres op invullen. En dan krijg je een overzicht van in welke gelekte databases jouw e-mailadres is teruggevonden.
Nou, stel, dus ben je gepwned.
Ja, precies. Heb je ooit een account gehad bij Habbo Hotel, whatever, weet je. En die database is ooit een keer gelekt. Dan kun je zien van, in 2014 is die database van Habbo Hotel gelekt. En daar is jouw e-mailadres met deze gegevens, of tenminste niet per se je gegeven, maar wel met e-mailadressen, wachtwoorden, whatever, zeg maar, teruggevonden.
Ik meen dat de Rijksoverheid hier ook iets voor had, toch? Ik dacht dat in de Nederlandse markt ook nog zoiets was. Maar Have I Been Pwned is sowieso een aanrader om gewoon even te kijken van, hey, ben ik ooit gehackt via een andere database, zeg maar? Of is mijn shit ooit gelekt? En wanneer was dat en welke gegevens zijn dat? Dat is gewoon, wederom, dit is een public service announcement.
Ja, installeer een wachtwoordmanager, punt.
Ja,
pak goede wachtwoorden ook gewoon. Zo simpel is het.
Ja, daarvoor is een wachtwoordmanager praktisch. Dat is.
Ozo, is wachtwoord 1, 2, 3 niet voldoende dan? Sorry.
Dus dit was een
public service announcement proven.
Nee, duidelijk. Wachtwoord wijzigen kan nooit kwaad. Change your password, kids. Dan ander nieuws nog. Dit gaat vriend van de stream. Nick gaat dit heel leuk vinden. Fortnite komt, als het goed is, binnenkort eindelijk weer terug naar iPhones. Het heeft even geduurd, maar Epic Games heeft in een tweet laten weten dat het verwacht binnen enkele maanden toch dan echt Fortnite terug te hebben op iPhones in Europa. De partij geeft aan dat zowel Fortnite als de Epic Games Store bij Apple zijn ingediend voor een intake. En wanneer deze worden goedgekeurd, dan kunnen we. Ik verwacht niet dat we het in de App Store gaan zien. Maar ik denk wel dat we de alternatieve App Store gaan krijgen van Epic zelf, die je gewoon op je iPhone kan installeren. Want dat kan tegenwoordig. En dat we dan weer naar hartelust Fortnite kunnen gaan spelen.
Op de iPhone, ja. Maar, wat wel een dingetje was.
IPhone. Ja, dat is wel een dingetje. iPhones, iPads. Dan kunnen mensen weer helemaal los. Fortnite weet natuurlijk eerder van de App Store gehaald. Daar hebben we al een aflevering ook uitgebreider over gehad. Vanwege de conflicten tussen Apple en Epic Games. Over onder andere microtransacties en betalingsproviders.
Dit is nu echt zo'n nieuwtje die voor mij zo ontzettend niet van toepassing is. Want ik heb geen Apple en ik speel geen Fortnite. Maar
dan is dit niet voor Amador inderdaad. Voor alle honderdduizenden kids met een iPhone en die wel Fortnite willen spelen, die zitten rechtop bij dit nieuws, gok ik.
Ik ben oprecht blij voor ze.
Ik vind het ook wel apart dat ze het via een tweet hebben gedaan. En het dus weer een soort van. Ik vraag me dan meteen af, omdat ze het zo publiekelijk doen. En ze hebben wel vaker in het publiek dat hele drama met dat Fortnite. Ze hebben een soort van rare campagne gevoerd tegen Apple. Zo van, ze onderdrukken ons. Ja. En wij, Epic Games, het miljardenbedrijf, worden onderdrukt. En jullie moeten opkomen voor onze vrijheid. Dus met zo'n tweet denk ik dan meteen weer, is dit ook weer zeg maar een beetje toch het publiek op proberen te jennen? En dan misschien verwacht het publiek nu wel het in de App Store weer te zien. En nu die verwachting er is, kan Epic daar misschien een beetje een case voor maken bij Apple?
Ik denk wel dat ze gewoon het publiekelijk proberen op te jennen.
Ja, toch?
Dat ze gewoon een beetje proberen op te jagen. Maar Apple is vrij duidelijk geweest, weet je. Als je in de App Store wilt staan, dan moet je Apple's betalingsproviders gebruiken. En dan lever je sowieso 30% in van je winsten.
Onderdrukking van ons miljardenbedrijf, come on.
Apple don't care, weet je. Nee, Apple kan ook prima zonder de inkomsten van Fortnite.
Ja, ze zullen niet budgeten voor Fortnite, denk ik. Nee.
Maar goed, weet je, de optie is nu om een eigen App Store te lanceren. En die krijg je 30.000 waarschuwingen op je iPhone. Van, weet je zeker dat je dit wilt doen? Maar je kan het gewoon doorheen klikken en je kan inderdaad gewoon een alternatieve App Store installeren. Ja, en dan kun je straks gewoon zo Fortnite downloaden. Ook prima, weet je. If it works, it works. We gaan het zien. Als het moment daar is, dan zullen we er nog wel even op terugkomen in een aflevering.
En natuurlijk komt er dan een artikel wat we heel goed SEO insteken van hoe installeer je Fortnite op je iPhone. Nee, dat,
toch een beetje monetiseren.
Ja, we pakken dat algoritme. Let's go.
Dingen die waarschijnlijk niet op de iPhone gaan verschijnen. Vooral omdat de recente experimenten met AAA games op iPhones geen heel groot succes zijn. Is Elden Ring natuurlijk. Ik zeg, laten we het gaan hebben over Shadow of the Erdtree. Wanneer zijn games te moeilijk? Is er eigenlijk wel zoiets als een te moeilijke game? Of is het puur de perceptie van de speler? Moet de speler simpelweg beter worden? Of weegt de hoeveelheid training die nodig is om beter te worden niet op tegen het plezier van gamen? Amador, jij bent momenteel heel druk met Shadow of the Erdtree. Mm-hmm. De nieuwe Elden Ring DLC. Ik begreep dat jij vrij aardig door de DLC heen kwam tot nu bij de laatste eindbaas, klopt dat?
Zo de knetters, ja. Die eindbaas die is wel echt een flinke uitdaging. Maar voor de rest van de DLC ben ik eigenlijk best wel oké doorheen gekomen. Maar de eindbaas, dat wordt nog wel even een hele moeilijke kluif. Maar ja, het is top.
Het is top. Vertel even wat... Ik heb een globaal idee van Elden Ring als game en als verhaal, zeg maar. Je moet Elden Ring, iets met Elden Ring doen, volgens mij. Iets met die boom, geen idee.
Nou ja, weet je, het is... Kijk, met From Software Games is natuurlijk altijd het verhaal een beetje verstopt in context clues en in de wereld, in alle spullen die je vindt. Dus echt een hele duidelijk verhaal zou ik niet zo 1, 2, 3 voor je kunnen zeggen, want iedereen interpreteert het ook anders. Dat is het mooie aan die spellen. Maar goed, er is dus de uitbreiding van Elden Ring van 2 jaar geleden. Game of the Year was het ook. Bij de Game Awards en bij, ik denk, zo'n beetje iedereen die ook maar een beetje van games af weet. behalve bij ons volgens mij, maar goed. Dat terzijde.
Detail.
Nou, dit is dus gewoon de uitbreiding. In principe is het gewoon 60 uur extra Elden Ring, terwijl je al 120 uur gehad hebt van de base game. daar komt het eigenlijk op neer. Het is echt een ontzettend grote game. Het is bijna Elden Ring 2 met de hoeveelheid content die je hebt. En je gaat verder in een zijverhaal die in het origineel is blijven liggen. Je gaat nou, voor de mensen die dit origineel hebben gespeeld, er zijn een aantal goden, waarvan er eentje een beetje een onduidelijk verhaal heeft gehad. Die heb je uiteindelijk gevonden bij een of andere eindbaas, waar die in een soort van kokon ligt. Dan zie je zijn arm uitkomen en dat zou dan die eindbaas moeten zijn. Maar voor de rest is er heel weinig in het origineel over verteld. En als je eenmaal de DLC hebt gekocht, dan kun je via die arm, word je naar een andere, in principe gewoon een andere vlakte gestuurd. Je zit ook niet meer in de Lands Between, maar je gaat naar... Ja, de Shadow of the Erdtree is gewoon een aparte de Shadowlands. Ik ben heel even kwijt hoe het ook weet. Maar daar ga je op zoek naar Mikkala, zo heet die god. En die is daar voor een reden. En voor de rest kan ik het verhaal ook niet zo uit kunnen leggen. Daar ga ik boeken.
Maar alle DLC zit in die eigen plane, zeg maar.
Ja, in die eigen plane, ja. En er zijn wel wat connecties. Eén of twee keer als je teruggaat naar de originele map, vind je nog wel eens een andere tekst van een bepaalde NPC die je al kent. Vooral helemaal in het begin staat er ook iemand voor de DLC, staat er ook bij die kokon waar eerst niemand stond, die met een introductieverhaal komt. Maar voor de rest ben je 99% van de tijd in die nieuwe wereld. Met een eigen boom ook, die er heel anders uitziet dan de boom van de Lands Between. Bomen zijn relaxed, dat is wel waar. Sowieso in deze game, de bomen heel relaxed.
Maar ik heb veel op internet gelezen, en vooral de heisa eromheen, zeg maar. Het is niet zo dat stel ik heb Elden Ring nog nooit gespeeld en ik koop de DLC... Dan kan ik volgens mij niet meteen aan de DLC beginnen, toch? Wat
nee.
in veel andere games
tegenwoordig
wel het geval is.
Ja, nee, je moet wel echt... ook als je inderdaad wel heel erg inleeft in het verhaal... en inleest in het verhaal, wat je echt wel kan doen... als je een beetje de tijd neemt... is het ook gewoon zonde om, als je in één keer naar de DLC zou moeten. Je moet uit mijn hoofd 2 bazen in het originele game... moet je ook verslagen hebben voordat je in de DLC kan verschijnen... Want die kokon waar die hand in zit, dat is letterlijk een boss arena. Dus je moet eerst die baas daar verslaan voordat je daarin kan.
Je kunt er niet snel langs rennen. Want
nee.
Zou ook wel weer typisch FromSoft zijn, toch?
snel teleporteren. Nee. En die eindbaas, of die baas waar die kokon zit, zit al wel redelijk in de endgame, hoor. Want dan zit je al wel op 80% van de game, denk ik. Dus je hebt dan al aardig wat uurtjes erop zitten voordat je de DLC kan starten.
Is het ook wel echt nodig, zeg maar? Is het, word je meteen in dieper gegooid als je de DLC opstart?
Nou, wat het DLC vooral heel goed doet, is dat de kaarten worden gewoon opnieuw geschud. Je kan niet overpowered daar binnenkomen. En dat vind ik eigenlijk wel heel verfrissend. Want er is een speciaal level systeem voor de DLC ontwikkeld. Dat zijn bepaalde, dat heette de Shadow Tree Fragments, of Zoiets. En daar moet je ze van vinden. En als je er genoeg vindt, dan ga je dus een level omhoog. Maar die extra levels, die tellen dus alleen maar in die Shadow World, in die nieuwe DLC-wereld. Mm-hmm. Het geldt niet voor het levelen van je character in de originele game. Je neemt de levels wel mee die je in de originele game hebt gehad. Hè? Je bent level 140, je hebt allemaal stats, je hebt een build, dat neem je allemaal mee. En je hebt bepaalde levels. Je hebt ook de hoeveelheid levels nodig om bepaalde wapens te kunnen dragen. Dus het is wel handig dat je goed geüpgraded.
Ja, dus er is wel degelijk een verschil of jij met level 15 of met level 150 die deels.
Ja, precies. Want als je met level 15 naar binnen gaat, dan heb je een naald, denk ik. En met 140 heb je daadwerkelijk een degelijk zwaard waar je iemand mee kan aanvallen.
Wat heb jij gedaan? Ben jij een nieuw account begonnen of een nieuwe run begonnen om bij de DLC te komen? Of heb jij je oude run opgestart en ben je toen de DLC ingedoken?
Ik heb mijn oude run opgestart en het mooie aan Elden Ring is dat er zoveel content in zit en zoveel verstopt is, dat ik erachter kwam dat ik echt nog 10 uur aan content had laten liggen in de base game. Echt, ik kwam nog grotten tegen, nieuwe wapens kwam ik tegen, ik kwam nog één of twee bossen tegen.
Ik kreeg gewoon gratis meer content erbij, waarvan je niet eens wist. Dat is een soort van reminder van, hey, we hadden trouwens nog wat liggen. Hè? Dat je,
Ja, precies. Dus ik moest nog even ook weer een beetje aan de controls wennen. Ik had de game toch al een goed jaar niet aangeraakt. En uiteindelijk met mijn build naar de DLC gegaan. Al heel snel op de beeld omgegooid, omdat er ook heel veel nieuwe wapens worden geïntroduceerd, heel veel nieuwe types. Ik heb nou twee van die dual-wield backblades, dus je houdt ze echt zo achterstevoren, hou je ze vast en je...
En dan met twee zwaarden.
Ik dacht Prince of Persia 2, weet je al, Warrior Within.
Ja, dat kan ook.
Heel edgy, heel cool.
Een beetje die vibe. En dat is echt heel cool dat een Elden Ring From Software game, wat normaal toch best wel statisch kan spelen, vooral de oude games, dan ben je echt shield sword, dus er blokken slaan, rollen. En hier ben ik echt in één keer supersnel, kan dodgen met deze wapens. En er is ook een of andere ninja skill die je hebt, dat je echt daadwerkelijk gewoon barefisted mensen met karate kan aanvallen.
Let's go!
Flying kicks en weet ik veel wat. Dus ze hebben wel echt uitgepakt ook met hele coole nieuwe manieren van spelen. Maar ja, uiteindelijk toen ik daar binnenkwam, het was hard but fair, laat ik het zo zeggen. Ik had niet het idee dat ik... ze doen natuurlijk wel wat ze altijd doen. Dus als je binnenkomt, dan wordt er meteen een baas voor je neus neergezet. En hier kun je gelukkig dan omheen rijden. Ik dacht van, die kan ik wel hebben. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn.
Ja, dat is de typische eerste FromSoft baas die je dan killt. Zodat je even die reality check hebt van, oh, het is zo'n game.
Ja, precies. Oh, hij is ook echt zo moeilijk, deze baas. Maar hier kun je gewoon omheen rijden. Dus een of andere hele grote furnace. Een grote sentient furnace die mij met één klap doodmaakte. Dus ik dacht, dat is voor strakjes.
Heb je hem ondertussen al wel verslagen?
Ja. Stakjes was wel 40 uur later, maar ik heb hem uiteindelijk wel gepakt.
Fair. Hard but fair.
En en die moeilijkheidsgraad waar je al mee begon. Mensen willen dat op hun eigen manier spelen. Er zijn zoveel video's nu te vinden op YouTube van mensen die de origineel hebben gespeeld, letterlijk niet hebben geleveld. Doen het zonder panzer met het stomste wapen wat er bestaat en zo. From Software, voor mij hebben ze dat ook in interviews gezegd. Van, maar wij willen weer die ouderwetse vibe van een Dark Souls 1. Dat je gewoon echt daadwerkelijk even moet zwoegen. Je moet de vijand leren kennen. De attacks moet je leren kunnen lezen. Dodgen en zelf een nieuwe tactiek verzinnen. In plaats dat je binnenkomt en met alle skills die je ondertussen hebt. Het heel makkelijk maakt. En dat zou zonde zijn.
Want even teruggrijpen op waar de discussie over gaat natuurlijk.
Ja.
Zoals je aangeeft, Elden Ring is geen makkelijke game. Geen van de From Software games zijn makkelijke games natuurlijk. En er is nu opnieuw weer vanuit de fanbase vooral kritiek op de game dat de DLC te moeilijk zou zijn. Hij zou oneerlijk moeilijk zijn volgens spelers. De bazen zijn te moeilijk, de gameplay loop is te moeilijk. Het kost te veel tijd om er doorheen te komen, et cetera, et cetera.
Ja.
En dat duidt ergens op een soort van tweedeling in de gaming scene, om het zo maar te zeggen. Je verwacht het niet, een verdeelde gaming scene.
Ongelooflijk, hè? Ja.
gebeurt gelukkig verder bijna nooit.
Nee.
Maar Waar komt dat vandaan voor jou? Vandaan voor jouw gevoel?
Nou, ik denk oprecht dat ze niet hadden verwacht wat ik al eerder aanhaalde. Dat de DLC een beetje hun eigen levelsysteem heeft. Ze hebben alles een beetje gelijk getrokken. En de mensen die super overpowered in Elden Ring de base game zaten, die gingen er ook vanuit dat ze, en ik weet ook niet wat de lol ervan is trouwens, maar die dachten dat ze dan ook gewoon zo door die DLC konden fietsen. Maar ze hebben ervoor gezorgd dat je gewoon echt die items die je vindt en die je dus al nodig hebt om een aantal dingen te kunnen doen en te kunnen behalen. Maar tegendeel is ook al bewezen, want ik heb al een YouTube-run gisteren gezien van de eindbaas waar ik nu vast zit, dat iemand dat letterlijk in zijn onderbroek doet. En het werkt. Hij wint.
De streamer of het personage?
De personage. Ja, de streamer misschien ook, ja. Maar die stond niet in beeld. weet je, er zijn altijd mensen die zo waanzinnig goed zijn in die games, die zullen dat altijd wel kunnen doen. Ik pretendeer niet dat ik zo goed ben, zeker niet zelfs. Maar ik denk een beetje dat de verwachting gewoon niet gemanaged is of zo. Bij die mensen die dachten van, hier fiets ik wel even doorheen.
Wat verwachten die? Die mensen die waren dus al bekend met Elden Ring. En dan koop je de DLC en dan ben je zo van, dit is wel echt moeilijk.
Ja, maar wat ik al zei, omdat ze de DLC gewoon echt, ze hebben hem ook bewust wat lastiger gemaakt. Ook voor mensen die het al heel lang spelen door die, wat ik al zei, door dat speciale level systeem. En de mensen die wilden eigenlijk gewoon er doorheen fietsen met die makkelijke, hè, ze zijn super overpowered. Ja. Want je gemiddeld kom je met level 140 binnen. En sommige mensen zijn level 400. En die hebben het ook gewoon lastig in deze DLC. En dat vinden ze niet leuk.
Oké, dan snap ik het ergens alweer. Want dan heb je zoiets van, hey, ik was al goed geworden in deze game. De bedoeling is dat ik nu overal doorheen stoomwals als je meer content voor mij hebt. En dan,
ja.
Maar dat, I mean, kom op. Ja. Je had het kunnen weten van een Elden Ring. Dat,
ja, en sowieso, wat Amador Dick ook terecht zei, dan is de lol er toch ook vanaf. Stel je bent fucking overpowered en je koopt dan een DLC.
Ja.
En dan stoom wel als je er daar, waarom heb je dan 60, wat voor mij is de DLC, hoe duur is de DLC?
40 euro.
Oh, 40 euro, nou goed. Heb je 40 euro uitgegeven aan een DLC waar je doorheen was, daar zou toch ook geen klap aan zijn?
Ja, zo'n drie uurtjes dat content was,
ja. Lachen, joh.
Ja, precies. Ja, daar hebben ze dus ook een beetje op gelet. En ik denk dat daar vooral de grootste problemen in zaten. Er waren ook wat Steam reviews, niet alleen voor de moeilijkheidsgraad, maar de PC-optimalisatie was ook een beetje wonky.
Oké, was die wonky?
Ja, met wat ik zo las. Ik speel hem zelf op de PlayStation 5 en daar draait hij perfect. Wat was er nog meer?
Maar dat is wel een grote, want als je PC-optimalisatie niet in orde is, dan maakt Steam je sowieso af. Dus dat ik vraag me af in hoeverre het dan, zeg maar, mensen moeite hadden met de moeilijkheidsgraad en met hun framerate. Want
het is een beetje van beide, hoor. Je kon het wel redelijk veel reviews eruit halen die begonnen met wat een bullshit, bla bla bla, het is zo moeilijk. En inderdaad ook wel heel veel mensen die zeiden, ja, de PC-optimalisatie stottert een beetje. En als je een frame dropje hebt terwijl je net een moeilijke aanval probeert te ontwijken, is dat inderdaad wel heel storend.
Dat is hard en niet fair, zou ik zeggen. Nee, maar dat is gewoon echt heel frustrerend, want dan, daar had niemand iets aan kunnen doen. Ja, de guy die de optimalisatie runt, dus dan misschien is dat ook wel eerlijk.
Ja, precies. Dus dat dan weer wel. En voor de rest, ik snap het ook niet zo goed waarom er altijd zo moeilijk wordt gedaan over een moeilijkheidsgraad. Ik zei het voordat we begonnen met opnemen ook al van, ik vind niet dat alle games voor iedereen hoeft te zijn. Ik vind het juist fijn als er van tevoren een keuze wordt gemaakt. We maken die en die game, is gericht voor die en die markt en that's it. Ik ben er heilig van overtuigd, als je iets probeert te maken voor iedereen, maak je uiteindelijk iets wat niet leuk is voor iedereen. Of het dan niet goed genoeg is. Dat zie je met series ook heel vaak. Als je naar alle soorten mensen van de wereld daar naartoe wil richten, dat je uiteindelijk iets maakt wat,
ja, als je een game maakt voor iedereen, maak je een game voor niemand eigenlijk.
Ja, dat is een beetje wat ik bedoel, ja.
En dit is natuurlijk wat we wel meer zien de afgelopen tijd. Dit jaar hadden we nog zo'n game waar best wel wat discussie over was, over de moeilijkheidsgraad. Dat was Helldivers 2 aan het begin van het jaar. Onverwachte hit eerder dit jaar. Helldivers 1 was sowieso ook al niet makkelijk.
Klopt.
En Helldivers 2, nou, ik weet niet, uiteindelijk, het is bij mij alweer even geleden dat ik hem heb aangeraakt. Ik weet niet of jullie hem nog wel eens opstarten, jongens.
Ik heb hem heel veel gespeeld. Ik heb er ook ondertussen 120 uur in zitten.
Nee.
Daar ben ik niet aan toegekomen, zoveel.
Ja. tot wat voor moeilijkheidsgraad ben jij gegaan, Amador?
Ik heb de max gehaald. Ik heb 9 gehaald. Ja?
Oh, netjes.
Ik had
volgens mij,
Ja, ik had op een gegeven moment, had ik een vaste crew met mijn vrouw op de PC, ik op de PlayStation. En dan mijn broertje en nog een vriend van me ook op PC en PlayStation. Dus 2-on-2. En hadden we even een paar weken dat we bijna elke dag wel speelden. Dan konden we de, maar, 9 hebben we ook gewoon gehaald. Dus was wel vrij pittig.
Ja, precies. Dit is ook niet een game die je dan in je eentje inderdaad tot level 9 gaat spelen, weet je. Dit is gewoon een game die ook gemaakt is om moeilijk te zijn. En...
ja, gewoon moeilijk te zijn. En ook deze game is wel bedoeld om echt gewoon samen te werken. Je gaat met vrienden dit spelen. Je kan het ook alleen spelen, maar dat raad ik je echt niet aan.
Nee, in je onderbroek.
Het is gewoon veel leuker om met z'n vieren te zitten. En dan die call-outs, jongens. Er komt daar een Pile Titan aan. Ja, de grootste die daar rondloopt. Let daarop. We gaan naar deze kant dingen zoeken. En naarmate het chaotischer wordt, wordt het ook veel leuker, in mijn mening. En vooral met die ragdoll physics, daar vliegt er weer eentje 20 meter verderop. vliegt hij dan weer ergens heen. En die moeilijkheid gaat is... maar is ook optioneel bij deze game. Je kan ook gewoon lekker op level 4 spelen. Prima, is niks mis mee. Maar als je een echte uitdaging wilt, is dat er ook. Dus ja...
Maar Dat zei ik dus voorheen ook al. Maar ik heb hier dus helemaal geen ophef over gehoord. Ik weet niet of dat een soort van... Heb ik het internet op het juiste moment uitgezet of zo? Maar ik heb niemand gehoord over van... Helldivers is te moeilijk. En to be fair, van ik met de Earthtree snap ik het op zich ook wel. Maar ook daarvan heb ik niet echt heel veel mensen helemaal loes zien gaan. Van, het is veel te moeilijk, daar moeten ze mee ophouden of zo, toch?
Ik weet bij Helldivers 2 hebben ze uiteindelijk wel... want je hebt 3 soorten samples die ik kan vinden. Dingen die ik kan vinden in de wereld.
Ja.
En je kan degene wat het moeilijkste te krijgen is alleen krijgen in niveau 7, 8 en 9. Het niveau gaat tot 9. Ze hebben, wat is het, een maand of 2 geleden een patch er doorheen gevoerd dat je ook die samples krijgt in level 6. Om mensen tegemoet te komen. En terugkomend op Elden Ring zijn er ook een paar kleine tweaks geweest om de scherpe randjes er wel af te halen. Zo word je heel vaak door 2 bosses echt gebomrushed. Op het moment dat je binnenkomt heb je nog niet eens kans om even je drankje te doen waar je jezelf mee kan opbuffen. Maar er staat heel voor je neus en word je al neergeslagen.
Maar dan ben ik wel benieuwd, zijn ze dan zeg maar aan de visie aan het sleutelen? Of waren dat aanpassingen waarvan het ook echt te moeilijk was en misschien wel richting oneerlijk?
Ik denk vooral het laatste. Ik denk dat ze op een gegeven moment ook wel een beetje dan goede feedback krijgen in plaats van men yelling at clouds, dus te moeilijk. Mm-hmm. Dat je gewoon krijgt, luister, weet je, de moeilijkheid is prima, maar als ik binnenkom en ik heb nog niet eens kans om een van mijn upgrades te activeren, dan is dat een beetje oneerlijk.
Ja.
En dat snap ik wel, dat is met de eindbaas ook zo. Dan kom je binnen en dan doet die een of andere rush van de andere kant van de arena en dan staat hij er al, heb je geen kans gehad om wat te doen. Dus... die dingetjes, die kan ik nog enigszins begrijpen. Maar over het algemeen hebben ze niet heel erg gesleuteld aan de moeilijkheid gehad.
Nee, voor mij is het ook vooral een ding. En dit is natuurlijk het gevaarlijke van het internet. Is het vooral iets wat heel erg op Reddit leeft op het moment. Waar je best wel wat reacties voorbij ziet komen. En best wel wat posts van mensen dat ze het te moeilijk vinden. Maar goed, die dingen zie ik ook in Destiny voorbij komen, zeg maar. In my side of the internet.
Het is maar net in welke boze bubbel je zit. Want zodra je al Reddit zegt, heb ik al meteen zoiets van... oh, wacht eens even. Ja, nee, natuurlijk. Ik heb niet op de Eigenring Reddit gezeten. Ja. Maar daar wil ik nou ook niet zijn. Want waarschijnlijk is het toch nooit allemaal goed. Want dat is... zo gaat dat in bepaalde bubbels.
Ja. Maar je hebt het nou waarschijnlijk over de raid. Maar de raids zijn altijd moeilijk geweest.
Voor Destiny, voor Destiny zijn er een aantal zaken die met een nieuwe DLC... dit was trouwens geen Underhanded 2 om mij weer over Destiny te laten
maken. Maar, nee, maar ik geef je de kans.
Pak ik mijn kans wel, inderdaad.
De layup.
De raid in Destiny 2 was ditmaal moeilijk om andere redenen. Het was vooral heel erg mechanisch, heel pittig. Dus je hebt in Destiny 2 raids heb je zeg maar 2 soorten encounters. Je hebt je typische boss encounter. Hier heb je een eindbaas en je moet wat doen om die eindbaas damage te kunnen doen. En dan kun je damage doen. En als je dat goed genoeg doet, dan versla je hem. En je hebt encounters die puur gaan op de mechaniek.
Ja, puzzels en zo.
Puzzels inderdaad, voltooi 16 stappen om deze kluis te openen. En als je dat gelukt, kan je verder. En als je dat niet snel genoeg doet, dan wipe je en moet je opnieuw beginnen. En er zaten nieuwe mechanieken in die best wel lang duurden hier om achter te komen. Vooral de vierde encounter. Robert noemde het een Wie is de Mol opdracht. Met vierkantjes en driehoekjes en rondjes en dingen doorgeven en dingen ontrafelen en noem het allemaal maar op. Daar liepen gewoon heel veel teams op vast tijdens de eerste 48 uur. De zogeheten contest mode. Maar ook gewoon vijanden die best wel pijn deden. Wat een soort van dikke middelvinger vanuit Bungie leek naar spelers die vorig jaar riepen van haha, het is zo makkelijk en deze raid was veel te makkelijk en we waren er veel te snel doorheen. Heeft dit keer één team het binnen de 24 uur gehaald.
Ja, dit heb ik ook meegekregen. Ja.
Binnen de eerste 24 uur. Dus ja, dat was wel oprecht moeilijk. En aan de andere kant heb je nu een missie die je per se met z'n tweeën moet doen in Destiny. En als je als Destiny-spelers iets niet leuk vinden, is het wel verteld worden dat ze iets moeten doen. En daar is ook veel heisa om binnen de community. Maar ook daar is weer zo'n soort tweedeling waarvan de ene helft zegt van, waarom moeten we dit met z'n tweeën doen? Of waarom is het zo moeilijk? En de andere helft heeft zoiets van, stel je niet aan, werk eens aan je people skills en speel gewoon met iemand anders.
Ja. geen oneerlijke feedback dus. Of geen feedback over dat het oneerlijk is, maar meer gewoon aparte keuzes en op een andere manier moeilijker gemaakt.
Dat meer inderdaad. Dus dat was niet zozeer een oneerlijke keuze, maar wel dat mensen het moeilijk vonden, zeg maar. En dat ze vonden dat het, dat men vond dat ze het hadden moeten, dat ze de contest mode hadden moeten halen. Maar dat is het hele idee van de contest mode. Net als met bijvoorbeeld Elden Ring. Die is gemaakt om moeilijk te zijn.
Ja.
Die eerste 48 uur is gewoon gemaakt om fucking moeilijk te zijn. Dan moet je echt bij de beste teams horen, wil je dat halen. En ja, dat was dit jaar ook wel echt nodig. Dat is bij Elden Ring ook net zo, volgens mij. Je moet gewoon goed zijn, wil je die game uitspelen. Die game ga je niet met twee vingers in je neus uitspelen.
Is het niet meer accepteer dat de game moeilijk is? Want er zijn natuurlijk ook gewoon, waarschijnlijk zijn in Elden Ring ook genoeg manieren om dingen te cheesen.
Dat wilde ik net aanhalen. Van je kan het accepteren, maar je kan ook mensen denken dat Elden Ring, oh, dus die hele moeilijke game, maar je moet goed zijn, that's it. Elden Ring heeft ook echt zoveel opties om het doable te maken. Verschillende builds die je kan doen. Als één build niet werkt bij de ene baas, heb je genoeg opties om je build om te gooien. En dan ga je van, want ik heb nu een katana wat echt mensen helemaal verdampt, maar bij de laatste baas werkt die niet. Dus ik moet nog even kijken hoe ik die nou beter.
En waar komt dat dan door?
Heeft dan een bepaalde immunity tegen een bepaalde element die ik dan erop heb zitten. En dan denk ik, oké, dan is het tijd om eventjes te gaan onderzoeken waar die dan niet tegen kan. En dan ga je daar je beeld op aanpassen. Elden Ring blijft ook nog steeds de meest toegankelijke From Software game, omdat het een open wereld is. Als je nu tegen een baas aanloopt en je loopt vast, dan kan je gewoon ergens anders heen, waar het niet zo moeilijk is. Terwijl je bij een Dark Souls en een Bloodborne bijvoorbeeld, wat redelijk lineair is, waar je één, misschien twee routes hebt als je mazzel hebt, zit je vast op die route. Ja, tough luck man. Dan is het echt tijd om te oefenen. Of te grinden ergens. En bij Elden Ring heb je zoveel meer opties om. Je kan mensen summonen. Je hebt van die ashes. Dat zijn in principe AI summons. Die altijd met je mee kunnen vechten. Die maken baasgevecht echt aanzienlijk makkelijker over het algemeen.
Wat klagen mensen dan? Er zijn allemaal tools.
Ja, daarom. Dus ik snap hem ook oprecht niet. En ik denk dat, wat ik al zei, het enige waar de mensen huilen bij Shadow of the Earth Tree is het feit dat ze het niet kunnen spelen op de manier dat zij het willen. Althans, niet meteen. En nu is het van, oké, ja.
Het klinkt alsof het, misschien ben ik dan heel, ik weet niet, maar ik kan niet op die denkwijze komen. Omdat ik zoiets heb van, dat is toch de game? Dat is dan toch, weet je, als je beeld niet werkt, dan ga je een andere beeld zoeken. Dat is de game. Hoe kun je daar niet oké mee zijn?
Ja.
Is het misschien ook om een soort counterpunt of een soort ander perspectief geven? Is het ook niet dat we met de gehele gamesindustrie misschien, of de spelers in ieder geval, veel te verwend zijn geraakt met games die ons maar overal handvatten en tools en kijk, ergens vind ik het heel erg goed natuurlijk dat er games zijn die heel erg verhaal gedreven zijn, die een optie krijgen van, nou ja, weet je, als jij een leuk verhaal wilt beleven en jij bent niet de beste gamer, zet hem op de makkelijkste moeilijkheidsgraad, weet je, zet hem op je story-modus en ja, speel lekker die game door dat je het verhaal kan meekrijgen. Als het een heel verhaal gedreven game is, snap ik, weet je, dat is leuk, dat is mooi dat ze dat erin zitten. Maar zijn we daardoor ergens ook niet verwend geraakt en gaan de toch wel vaak een beetje verwende gamers, zoals we zijn, er niet vanuit van, maar dan wil ik gewoon iedere game kunnen spelen. Iedere game moet voor mij geschikt zijn.
Dat hele veel eisen.
Is dat niet een beetje het probleem geworden, zeg maar? Zijn we gewoon niet allemaal te veel special snowflakes geworden en we allemaal maar vanuit gaan van,
nou
ja, als ik een game koop voor 60 euro, dan moet ik die ook gewoon uit kunnen spelen zonder moeite.
Ja, dan moet ik hem leuk vinden ook. Dus je hebt dan niet eens nog niet eens de teleurstelling kunnen hebben van, nou, deze game vind ik helemaal niet leuk, bla bla bla. Games waren vroeger veel moeilijker. Laten we dat even. Ik bedoel, ik kan me nog de SNES-dagen herinneren, Super Nintendo, dat ik hier Yoshi's Island zit te spelen. En dat je dan in wereld 4 echt capriolen moet uithalen met dat beest. Dan denk ik van, hoe dan? Ik blijf erbij dat het is gewoon een keuze van de ontwikkelaar en het is moeilijk. En daar moet je maar gewoon vrede mee hebben. De andere kant op is het namelijk ook heel irritant aan het worden. Is, want je zegt het over dat wij het aan het handje worden meegenomen. Sony heeft daar heel erg het handje van, bijvoorbeeld bij hun games, een Horizon of een God of War, dat je dan bijvoorbeeld een puzzel moet oplossen. En dan sta je daar en na 10 seconden wordt er al een hint gedropt. Dan zegt Aloy bijvoorbeeld van, misschien moeten we dit en dit doen, zus en zo. En dan heb je nog niet eens de kans gehad om de hele puzzel.
Maar daar bekijken. Was volgens mij ook vrij veel ophef over destijds. Ja, zeker bij Ragnarok, dat Atreus meteen eigenlijk al begint van, oh, we moeten waarschijnlijk die dingen met elkaar verbinden. Zo van, dude, ik kom net binnen. Maar dat is volgens mij niet iets.
Laat me in ieder geval mijn jas even ophangen.
Ja, ja, precies. Zo van, hallo, papa is nog even bezig, rustig aan. Maar nee, ik geloof niet dat mensen dat willen. Want daar was ook toch vrij veel shit over. En ik heb genoeg columns gelezen over van, hey, Atreus, hou je mond, ik was bezig, weet je wel. Ja. Dus, maar
ja, precies. De andere kant op zijn mensen er ook niet meer tevreden mee. Dus er is altijd precies, wel een punt dus om
wat,
mee te zeuren.
Wat willen we dan als gamers wel, zeg maar? Dat is een beetje.
Ik denk dat het is een verwachtingspatroon. Want als een game tegen mij zegt, hier is een puzzel, dan is mijn verwachting, ik ga een puzzel oplossen. Dus als je hem dan al voor mij begint op te lossen, dan is mijn verwachting geruïneerd. Maar ik denk dus dat als jij een Elden Ring instapt en je verwacht dat jij met elke beeld overal doorheen zou moeten kunnen walsen, dan is je verwachting fout geweest. Dan is de game niet fout. Ja. Maar dan ben jij er met de. En ik vind het knap dat je na 2 jaar Elden Ring hype en alle lof, dat je nog steeds niet door hebt. Zo van de bedoeling is dat het moeilijk is. Dus
ja,
ik denk dat er bij die mensen gewoon iets misgaat met verwachtingspatronen.
Alleen deze keer viel het gewoon heel erg op. Ja, alleen deze keer viel het gewoon heel erg op. Want het gebeurde bijna nooit dat een From Software game om deze reden ook zoveel flak kreeg. Bijvoorbeeld ook bij Steam reviews. Dat is echt de eerste keer dat het gewoon volgens mij meetbaar is dat de reviews gewoon naar beneden zijn gegaan door de klacht, de game is te moeilijk.
Bizar.
Het is zo weird. Ja, ik snap het ook nog steeds niet helemaal. Want
ja, dit is van 2 weken geleden, zie ik een tweetje, die zal ik ook linken in de show notes. Is inderdaad dat ze dat schrijven, dit is 23 juni, Elden Ring DLC is getting review bombed on Steam because the bosses are too hard.
Ja. Ja.
Dan echt inderdaad gewoon hele rants over dat.
Sowieso moeten we niet te veel naar rants luisteren. Als iemand een niet onderbouwde mening op kan pennen, je hebt mijn oor, maar als je aan het ranten bent, zeker ergens onderaan op Reddit of Steam, I'm out.
Maar een goed onderbouwde punten zijn ondertussen ook aan gewerkt. Wat ik al zei, er zijn een paar patches geweest nu om die echt oneerlijke dingen eruit te halen. Het bomrushen van een baas als je net binnenkomt. Dat soort zaken die zijn gewoon aangekaart. En hetzelfde geldt ook bij Helldivers. Ik kan me herinneren dat ooit een keer een klacht was dat er te veel van die Bile Titans, die supergrote bugs spawnen, dat je er gewoon 12 tegelijk hebt. Die zijn super moeilijk dood te krijgen. Dus dat hebben ze ook gebalanceerd op een gegeven moment na een patch.
Ja.
Dus,
en die drop rates denk ik ook wel een goede aanpassing om ervoor te zorgen dat bepaalde. Want het gaat toch alleen maar over upgrades en dergelijke. Ja. Dus dat is. Dan zou ik ook zeggen, is niet echt te moeilijk. Maar dan het aanpassen van drop rates, van loot en zo, dat is puur een soort van optimalisatie van de beloningsflow. Weet je wel. Ja, ik denk dat dan heb je het ook weer niet over moeilijkheidsgraad. Maar denk wel goede quality of life update. Ja.
Ja, dus ja, ik. Ik vind dat ze niet zo moeten zeuren.
Dat is sowieso... Ja, dat is een heel erg Robert-take. We channelen een beetje Robert. Maar mensen op het internet moeten gewoon niet zo zeuren. Dat is basically waar we op neerkomen.
Stel uw verwachtingen bij en stop met zeuren. Dat is denk ik wel een goede samenvatting.
Verwachtingen bijstellen is denk ik ook wel een kwestie van je goed inlezen over welke game je gaat kopen en welke je gaat spelen. En ik denk dat, dat het daar zijn we misschien een beetje verwend in geworden. Dat sommige mensen gewoon, ik hoef niet in te lezen. Ik weet wel wat dit is.
Een vriend van de show, Nick, komt er nu achter wat Elden Ring precies is. Dus.
Ja, als je net live uitzendt en wij kunnen meegenieten van jouw reality check, graag. Ja, leuk.
Ja, echt top.
Ja, vooral. Wie weet binnenkort nog een keer bij mij op stream. Ik moet er ook nog altijd een keer aan geloven.
Dat is wel een leuke stream.
Ik raad hem echt, nogmaals, ik raad hem echt iedereen aan.
Ja. Nou, als jullie allemaal even wat geld inleggen, weet je, dan wil ik best die game op stream gaan spelen.
Hey, je hebt mijn sub laatst gekregen. Dus,
oh ja, dat is waar.
En die van mij ook trouwens.
Dan ben ik al een euro richting die 60. Lekker, jongen. We gaan goed. Oké, nou, Amador, wanneer kunnen we jouw review over Shadow of the Erdtree 3 ongeveer verwachten?
Zo snel mogelijk. Ik durf het nog niet te zeggen, maar ik wil echt eerst die baas ook nog dood hebben om te kijken hoe het verhaal eindigt. Maar... ik ga mijn best doen.
Ja, je kunt op helemaal YouTube kun je gewoon iemand zien... die heeft hem al in zijn onderbroek gehaald. Ja, zie je dat verhaal ook, joh.
Ja, daarom. Precies.
Maak je het ook gewoon mee. Oké, nou, binnenkort dan op pixelveld.nl... Amador's review over Shadow of the Earth 3. Dan stel ik nu voor dat we doorgaan naar onze nabehandels.
Let's go.
Let's go.
Goed, wat houdt ons verder allemaal bezig... buiten Shadow of the Earth 3? Kan van alles zijn natuurlijk, hoeven er niet per se games, tech of cultuur te zijn. Amador, mag ik bij jou beginnen?
Ja, nou, om een beetje in de From Software sfeer te blijven. Ik ben met een goede vriendin van me, die tattoo artist is bezig om mijn linkerarm te veranderen in een soort van zoekplaatje als het gaat om videogames. Nice. Ik heb een paar weken geleden mijn tweede laten zetten, Solaire van Dark Souls. Dus heel erg blij mee. Super mooi geworden. Ik heb ook al Hollow Knight erop staan. En na de zomer gaan er nog meer plaatjes op komen. En het wordt eigenlijk gewoon een grote patchwork van games die ik allemaal leuk vind. Of waar ik een hele warme herinnering aan heb.
Dus er gaat heel veel Dark Souls bij jou op staan.
En ook wel een paar. Ik wil Ori and the Blind Forest erop hebben. Waarschijnlijk komt er ook een Claptrap op, want waarom ook niet?
Ik dacht misschien 12 Bile Titans verspreiden over jouw arm, zeg maar.
Ja, Helldivers zou ook nog wel een plekje kunnen verdienen. En Bioshock staat nog ergens bovenaan.
Wat uit Bioshock?
Ja, dat twijfel ik nog over. Want er zijn zulke vette designs, heel veel coole elementen uit die games. Kijk, Big Daddy's
gewoon alleen een golfclub met de tekst Would You Kindly.
Ja, dat is ook wel heel vet. Ja, ik wil ze niet allemaal te on the nose.
Ik zie Tom heel hard nadenken momenteel.
Nee, ik ken hem wel. Ik had dus iets van, wat moet ik dan nou doen? Nee, ik zat te denken gewoon iets van op de borsten. Gewoon Big en Daddy, gewoon de woorden. Dat, en het daarbij later. Gewoon iets in die richting, weet je wel.
Echt ook in dat hele foute lettertype.
In een beetje het OG... hoe het vond,
No regrets.
Ja, no regrets.
Ja.
Bug Diddy.
Dus daar ben ik wat designs voor aan het verzinnen... waar ik de komende maanden erop laat zetten. Dus ik ben er heel erg blij mee hoe dat er momenteel uit komt te zien. Dus,
wil je de schetsen liggen? Delen of iets? Want dat is altijd wel cool om te zien. Als er iets van een stencil of zo wordt gemaakt, weet je wel. Wil je dat liever niet delen?
Oh, ik wil het wel een keer delen als ik ze heb. Maar het is nu voor, omdat het in de zomer wordt het niet echt geadviseerd om een tattoo op je onderarm te zetten. Want je moet het bedekken van de zon. En mochten we toch eindelijk een keer zomer krijgen in Nederland, dan...
We hebben onze week gehad. We hebben onze zomerweek gehad. Dit is het gewoon. Dit
was maar dan juist, ben ik wel gewoon een t-shirt kunnen dragen.
Alleen maar binnen Elden Ring bazen aan het verslaan, man. Je had prima gewoon iets kunnen zetten.
Ja, dat is waar. Shit. Misschien moet ik nou even iets anders vinden waar ik dan 60 uur in kwijt moet.
Ja, heel snel.
Ja, dus als ik inderdaad wat schetsen heb, dan zou ik ze delen. Maar ik zal ook nog even foto delen van mijn Solaire. Dus,
helemaal goed, die komt in de Discord-server dan. Kom daarbij en dan kun je de foto's van Amador en zijn tattoo zien.
Top.
Tom.
Ik heb een plaat weer een keertje meegenomen. Ik was hier ook al...
Op... Een JPEG-je of een PNG?
Ja, ja, nou ja, het is niet JPEG Mafia deze keer. Dus dat is... nee, het is ook geen tattoo-plaatje. Nee, ik was hier al over lyrisch over aan het zijn. Ook in die Discord. Linkje staat absoluut in de show notes. Kom daar lekker hangen met ons. Nee, ik heb de nieuwe Seth en Abel ontdekt. Ik heb Seth sowieso wel hoog zitten. Ik had Abel nog niet zo hoog zitten, maar kwam er laatst wel...
Abel van onderweg Abel?
Nee, Abel als in Abelman broer, Aaps. Hij heeft nog een paar andere namen. Dit is toevallig een rapper die toevallig ook de frontman is van een band die Robert ooit hier in de Nabranders heeft meegenomen. Hang Youth is een hele... hele harde punkband. En daar zit dus een rapper als frontman op. En dat is Abel, die dus samen met Seth, die kun je kennen van De Leven bijvoorbeeld. Dat is wel een grote diamanten, ook fantastisch van hem. Die hebben samen IJsland gedropt. En dat is eigenlijk een... het duurde even voordat het klikte bij mij, maar het komt heel hard binnen. Het is dus een rapplaat die ontzettend experimentele beats heeft. En ontiegelijk anticapitalistisch en punk stuurt in de teksten. Het zijn weer echt hele... Want Seth en Abel zijn allebei heel leuk met woorden. Gewoon echt met de Nederlandse taal. De rappers kunnen daar dingen mee die zowel poëtisch zijn als gewoon heel hard hitten. Maar dan nu ook nog eens een keer zeg maar dat ze Rutte afmaken of schoppen tegen grote tech companies en dergelijke. Hebben over waar het misgaat in dit land, zeg maar.
Ja.
Dus dat hit ontzettend hard. IJsland, ik kan het aanraden. Sowieso het land ook wel. Maar de plaat, ik heb hem iets van 2 of 3 keer moeten luisteren voordat hij echt hard hitte bij mij. En toen heb ik eigenlijk ook meteen het vinyl besteld, wat nu al binnen is. En hij staat nog steeds op repeat her en der. En ook leuk is, het album vraagt er ook bijna om op repeat te gaan. Want hij loopt sowieso, alle platen lopen heel mooi in elkaar over. Maar ze lopen dan ook nog eens een keer het hele album... loopt in elkaar.
Oh,
de sample waar het album mee eindigt... is ook waar het weer mee begint. Dus als hij op loop staat, heb je zoiets van... dit hoort. En ik denk, dit is mijn headcanon... dat is een verwijzing naar hoe cyclisch onze systemen werken. Als we het hebben over de politiek en het kapitalisme. Weet je wel, dat gaat ook maar door
diep,
en door.
Diep, diep.
Ja, het is best wel een diep album. Dus als je echt een soort van punk sentiment hebt, maar je wil het horen op hele experimentele, rare beats en met ik vind mooie rapteksten. IJsland, Seth en Abel.
Ik ga zeker eens luisteren. Ik was eigenlijk heel erg enthousiast, want ik dacht dat dit Abel van onder was.
Dat denken veel mensen, maar nee. Nee, niet die.
Abel is terug, weet je? Nee. Oké, helaas. Dat is...
Nee, het is een andere
Abel.
Maar
goed, ik was ook positief verrast door JPEG Mafia. Dus,
dat zijn trouwens wel mijn verwijzingen. JPEG Mafia is natuurlijk ook van Scaring the Hoes. Hele rare experimentele plaat van vorig jaar. Ja, ik vind dit dus de Nederlandse Scaring the Hoes. Dit is... Het gaat heel hard, okay, het is een beetje raar, het zijn wel bangers, zeg maar.
Je geeft ook Run the Jewels als voorbeeld in wat wij nu zien in onze neus. Dat triggert mij dan, want dat vind ik een hele vette duo.
Vooral qua teksten, denk ik dan, want ik vond Run the Jewels 4 was echt een soort van, we gaan de straat op en we gaan Amerika afbreken, de soundtrack.
Zeker.
En dit voelt eigenlijk dat als we nog gaan rellen in Nederland, dan is dit de soundtrack voor de Nederlandse rellen. Dus daarom denk ik dat het een beetje Run the Jewels-achtig aanvoelt, omdat het schopt ook gewoon heel hard tegen alle systemen aan. Dat is heel fijn.
Okay. Dan ga ik de CD bestellen voor, dan ga ik volgende week de straat op.
Ja, dit is, kom lekker, dit is de soundtrack van de revolutie, guys. Kom mee.
Oh, voor mij was het toch altijd Lemies, maar goed.
Hele andere rellen. Jij bent ergens in het gooi heel pretentieus aan het rellen. Terwijl, ik weet niet, ik sta de Tivoli af te breken hier of zo.
Ik heb 2 games meegenomen. Allebei nieuw deze week. Allebei heel erg Aziatisch.
Ook. Allebei gratis?
Ook allebei gratis, inderdaad. Maar wel volgepropt met microtransacties.
Het zat eraan te komen.
Het zat eraan te komen. Dat zijn The First Descendant en Zenless Zone Zero. First Descendant die kwam afgelopen maandag uit, geloof ik, de 2e. Zenless Zone Zero op donderdag, de 4e. Dan is de 2e was dinsdag inderdaad. Goed zo, Kevin. alle twee heel, heel Aziatisch. The First Descendant is een soort kruising tussen een beetje Destiny en een beetje Warframe en een beetje Outriders, hoor ik veel mensen ook zeggen. Nou, Outriders heb ik zelf nooit gespeeld. Maar het heeft wel een beetje die flow van dat soort games. Het is een looter shooter. Je krijgt een descendant tot je beschikking. Een soort supersoldaat. Maar dit zijn wel personages, zeg maar. Dus het zijn niet zoals in Destiny. Jij bent de Guardian en jij bent de main character. Nee, er zijn gewoon een zwik aan personages waarin je er nieuwe vrij speelt, nieuwe unlocked, zeg maar.
Dat is een beetje Anthem vergelijkbaar, zou je dan zeggen. Je hebt die verschillende suits.
Ja, maar Anthem was ook wel, dat was jouw personage, zeg maar.
Mm.
En dit zijn meer gewoon van een beetje Overwatch. Je hebt je hero's.
Oh, heel hero-based. Ja, ja, oké. Okay, ja,
ja, ja, ja, met allemaal een eigen persoonlijkheid, een eigen skillset.
Persoonlijkheid, echt, ja?
Ja, ja, het zijn echt personages in het verhaal, zeg maar, wow. die voorbij komen. Wat dat betreft ook wel overlap met Sandless Zone Zero. En bijvoorbeeld andere MiHoYo games inderdaad. Daar zijn de personages die je tot je beschikking krijgt, zijn ook gewoon onderdeel van het verhaal.
Ah.
En dat is ook meteen een bruggetje daarna natuurlijk. Ja, Sandless Zone Zero is de nieuwe game van MiHoYo. Maker van Genshin Impact, Honkai Star Rail. Dit is weer een meer action RPG zoals zoals Genshin Impact ook is. Heel stijlvol.
Oh, ja.
Ze gaan heel hard op de graphics en op de stylistische keuzes.
En wat, yes, wat is die? Is dat een beetje, moet ik dan denken aan Persona? Of wat, is er een vergelijking,
ja,
daar?
Een beetje cartoony wel. Niet te, zeg maar. Maar het is heel slick 3D. Hyper-gestileerd wel.
Ja.
Het is... Als, nou, laten we er even een screenshot bij pakken. Misschien kan iemand anders het beter in woorden brengen dan wat ik het momenteel doe. Want
ja, okay.
Ik ben daarvoor, voor iemand die dan 15 jaar reviewt, kan ik dit soort dingen altijd heel kut in woorden brengen.
Dit is wel leuk. Nu is het een soort van Rorschach-test, weet je wel. Je geeft ons gewoon een screenshot en wij moeten beschrijven wat we zien. En dat vertelt dan heel veel over onze psyche.
Zone Zero. Ik ga zelf eens even kijken.
Ja, ik dacht dus een beetje cel-shaded dus, en dan ook heel erg,
ja,
op dat...
nee, 3D.
Hoe heet die cyber streetwear-stijl die in Tokio een tijd lang populair is geweest? Dus hele hippe, drippy streetwear, maar die dan ook een soort van bijna cyberpunk-achtig...
Ja, dat is het ook, ja, wel inderdaad. Dat, even kijken. Ik
heb nog geen screenshot gezien, maar dat was een beetje wat me nog bijstaat van de flarden die ik langs heb zien komen van Zenless Zone Zero.
Maar het is als je ook de cutscenes en zo van de game ziet, de hoeveelheid detail die aan NPC's en zo worden gegeven en de wereld. Ik denk van, hoe kan dit een gratis game zijn? En dat is ook wat die andere games van MiHoYo heel erg hebben. Dat je echt denkt van, zoveel stijl en materie en zo, dat je echt afvraagt van, hoe kan dit gratis zijn eigenlijk?
Ja, met dat een of andere gacha money maken, ja, machine erachter.
Ja, dat.
Hij kan gratis zijn omdat er in China per maand honderden miljoenen euro's tegenaan geklapt wordt.
Dat, ja, ja, nou ja, dat, op de dat, een of andere, ja, manier loopt dit. Dat, ik vind dat wel ook weer een soort van, het is soms een beetje beangstigend, zo van wow. Maar het is ook wel weer mooi om te zien dat een game dan schijnbaar zo goed kan draaien dat dus inderdaad free-to-play games tegenwoordig zo gigantisch mooi kunnen zijn. En dus ook niet alleen gewoon heel mooi met omdat ze een goede engine hebben gebruikt of heel veel geld tegenaan hebben gegooid. Er zit hier ook heel veel stijl in. Dat is gewoon, ja, dat is cool om te zien.
Ja, dat is wel echt knap, weet je. Voor mij zijn free-to-play games leven toch een beetje in mijn hoofd nog altijd als RuneScape en... ja, maar dat soort type...
Classic
games,
wel.
Die ja, ja, zeker classic, maar dingen die er echt niet uitzagen. Echt dachten van, nou, dit is met RPG Maker gemaakt, weet je wel.
Ja, 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 ja.
En dat is tegenwoordig echt niet meer. Dat is
nou ja, vroeger,
een grappige trend wel.
In onze tijd was het nog zo van, oh, dit is de gratis World of Warcraft beater, die dan 13 in een dozijn gigantisch lelijke... Ja, lege, ja, MMORPG was. En nu zijn de gratis games dit. Dus de, weet je, we kunnen...
Het ziet er beter uit dan sommige nieuwe games van AAA Studios.
Ja, ja,
ja, 100%.
Hoeft dat niet te wel zeggen dat de game goed is, maar het wil wel iets, nee, zeggen dat game development, in ieder geval daar loopt het zo. Ja, het lijkt, ja, goed te lopen, holy shit.
Ja. Maar moet ik zeggen dat de First Descendant er wel uitziet alsof het over een jaar alweer offline is. Het is wel generiek ten top.
Dat is wel inderdaad, daar ben ik misschien wat banger voor dan bij Sandless Zone Zero inderdaad. Ja. Dat,
misschien is het een nieuwe Warframe, maar yeah.
Ja, ja.
Ik vond het zelf heel generiek ogen op jouw stream ook en zo. Heel...
Ja, Warframe is nog wel, heeft ook gewoon een grote cult-following ondertussen. En ik ben bang dat dat hier ook gewoon niet gaat...
En Warframe schiet lekker. En van wat ik zag op jouw stream van The First Ascendant was van... Ik had het idee dat er impact miste of zo. Dus,
ja, ja, het mist een beetje recoil, zeg maar. Ja. Er is geen terugslag.
De combat voelde heel statisch. Ik weet niet, ja.
Dus dat... De flow is wel leuk op zich. Er zit een grapplinghoek. Je springt heel makkelijk van A naar B. Je doet leuk je krachten en zo. Dus nice. Maar het mist nog een beetje die oomf.
Kijk, zie je? Je bent wel iemand die al heel lang in het vak zit. Dat was het. Die kwam echt binnen, die oomf. Ik had zo van, ik snap het. Ik voel hem. Ja, nee. I get it.
Nou ja, linkjes naar beide games zullen in de show notes ook staan. Mocht je ze zelf willen proberen... First Descendant is voor alle consoles en PC volgens mij. Nou, niet Switch, denk ik, maar voor PlayStation, Xbox.
Ik weet niet of die er al is, maar ik zag volgens mij op hun website laatst staan dat er wel de intentie was om hem ook op Switch te... zit ik nou te verwarren met Zenless Zone Zero en wouden zij... The First Descendant wil Xbox One en PlayStation 4 aandoen. Dat was het volgens mij. De vorige generatie consoles wouden zij meepakken.
Oh, wild.
Dus ik weet niet of ze daar al op verschenen zijn, maar dat stond wel op hun website dat ze de oude platformen ook nog zouden doen.
Nou ja, klopt ja. Ja. PS4 en de Xbox One staan inderdaad ertussen.
Ja, raar toch?
Er staat geen Switch tussen trouwens.
Nee, oké, dus niet. Oké, dan is dat was voor Zenless Zone Zero dan het idee, geloof ik.
Ja, nou ja, en Zenless Zone Zero is dan weer PC, PlayStation 5 en iOS en Android.
Ja.
Dat is dan weer mobiel pakken zij ook natuurlijk.
Slim. Daar zit waarschijnlijk al hun geld.
Mm-hmm. Waarschijnlijk wel. Vooral in Azië denk ik dat inderdaad... We hebben laatst een aflevering bij een geanimeerd gesprek gedaan... over Genshin Impact en onder andere. En als je dan die bedragen hoort... wat daar qua microtransacties wordt omgezet in Azië... voor die games, echt... is insane. Ook die aflevering zullen we linken.
Goeie crossplug.
Ja, precies. Moet gewoon kunnen. Dat was hem dan weer, jongens, voor deze week. Aflevering 63 van Iedereen Vond Dat Leuk. Vond jij deze podcast nou leuk? Laat ons dan weten door een recensie achter te laten in je favoriete podcast-app. En vergeet ons daar ook dan niet meteen te volgen. Je kunt ons ook op social media volgen via Vond Dat Leuk op Twitter, Blue Sky en Instagram. Of natuurlijk de Pixelbot-kanalen via @pxlvt op de genoemde platformen. Wil je ons een financieel duwtje in de rug geven? Dat mag natuurlijk ook altijd. Dan ga je naar petjeaf.com/pixelvalt. Amador, waar kunnen mensen jouw Elden Ring avonturen volgen?
Ja, ze kunnen me volgen op Instagram. Volgens mij ben ik niet op heel veel andere plekken te vinden. Nee, op Instagram Amadoortje. En als ik in een datalek zit, dan kun je nog veel meer over me vinden.
Have I been pwned? Moet je even dit e-mailadres... We linken Amador's e-mailadres in de show notes. Kun je hem daar opzoeken?
Ja, precies.
Heel goed. En Tom, waar kunnen mensen jou volgen?
Kom langs op mijn nu al stervende TikTok. ik ben weer een beetje korte video's aan het delen. En ik gooi, zoals vorige keer beloofd, ik gooi binnenkort die Wooting UWU giveaway eruit. Maar dat wordt waarschijnlijk YouTube, Instagram en dus ook TikTok, waar ik zowaar één volger heb. En dat is volgens mij een robot. Dus kom langs op de Chinese moneymaakmachine die TikTok heet.
Kom Tom's volgers aantal verdubbelen.
Ja, kom inderdaad. Je hoeft alleen maar gewoon één keer te kijken naar naar een van mijn TikToks. En mijn analytics schieten through the roof. Want op een of andere manier, iedereen gaat daar viraal, maar ik niet. Dus kom dat meemaken. het is @ Tomkou, al die dingen.
Al die dingen, ja. Helemaal goed. Nou ja, ik ben weer meer op Twitch aanwezig, dus die ga ik gewoon pluggen. Dat is twitch.tv/kevr en daar kun je mij Destiny streams zien doen, games als Sandless Zone Zero en The First Ascendant. En soms gaan we catastrofaal slecht in PUBG.
Maar het levert leuke clipjes op.
Het levert hele leuke clipjes.
Gewoon ook als Kevin niet live is, ga even naar zijn, naar zijn kanaal en kijk even naar de clipjes. Want als PUBG aangaat, gebeurt er altijd iets moois.
Ja, er gebeurt geheid chaos. Ja.
En hopelijk snel Elden Ring.
Ja, dat zou... Ja, zeker.
Wie weet binnenkort Elden Ring. Dat is, het kan zomaar eens gebeuren.
Bij 10 subs, bij wanneer doe je het? Je moet even zo'n goal zetten nu, hè? Dat, om
ja,
het een beetje
10
te...
subs. Ik vind 10 subs vind ik een hele goede.
En je zit nu op 5, toch? Of
4 of 5, okay. Inderdaad. Nou ja, weet je.
Kom op, guys. We kunnen
dat,
dit.
En dan zijn we al een heel eind. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Amador, bedankt voor jouw inzicht. En voor de luisteraar natuurlijk. Bedankt voor het luisteren.
Yes.
En dan zeg ik tot de volgende.
Hoi.
Get good.
Get good. Get good.
Moest iemand nog zeggen, toch?
Ja, dat is waar.